Goedenavond allemaal en heel hartelijk welkom op deze psalmzangavond. Georganiseerd door het zendingscomité en de collectes ten behoeve van de stichting Charité, zoals u kunt lezen. Een bijzonder welkom aan de bovenstemgroep uit Katwijk, die met een volle bus hier deze kant op zijn gekomen. En ook de organist Huig van der Meij, hartelijk welkom. We hopen vanavond op een gezegende avond die in het teken staat van Christus en van zijn lijden. Lijden dan met een lange ei, zie ik hier op de voorkant verkeerd staan althans. U ziet, de bovenstemgroep heeft een vol programma uitgezocht. Men heeft mij gevraagd om bij elke psalm een korte inleiding te houden. Dat kan inderdaad maar kort zijn, want anders zou het inderdaad wel heel erg lang gaan duren. Maar voordat wij gaan zingen en gaan luisteren naar het woord van God, willen we samen eerst de Heere bidden om zijn zegen. Groot en eeuwig ontfermer, wij kunnen deze avond, deze samenkomst, deze zangavond niet beginnen zonder eerst uw aangezicht te hebben gezocht. Wij buigen ons immers over psalmen en over liederen die onder het thema van Christus en zijn lijden bijeen zijn gezocht. En Heren, dan mag het in ons hart wel leven. Leer ons uw lijden recht betrachten. We kunnen bekende klanken horen, we kunnen bekende klanken zingen en er toch vreemdeling van blijven. En Heren, voordat wij nu gaan beginnen met luisteren en met zingen en met lezen, smeken wij u om de bediening van uw Heilige Geest. Die Geest alleen kan ons deze diepe stof doen verstaan. Die Geest is nodig om ons te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, opdat zo plaats mag komen voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw, voor de lijdende en stervende borg. Heb dank, Heren, dat u ons hier bij elkaar brengt. Dat u ons op deze voorsabbat deze gelegenheid geeft. Laat dat zo mogen zijn, Heren, zoals de psalm dat zegt, dat die gezangen en liederen lieflijk en harten mogen treffen. Daar gaat het toch om, Heren, dat wij hierdoor onderwezen worden, dat we erdoor gesticht worden, dat we ingeleid worden in dat lijden van de Heer Jezus Christus. En ook het doel waartoe Hij die zo zware en diepe gang moest gaan. Doe het ons verstaan, Heren, ook met die oude schrijver die zei: dit is al geschied, helaas, om mijn zonden. En dat we zo in de diepte en uit de diepte mogen roepen tot u. En dat we het mogen ervaren dat u ook nabij bent, de ziel die tot u zucht. En dat u ook troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Wil ons dan zo nabij zijn, ons helpen in alle dingen, ons ook bewaren voor de boze. Bewaren ook voor de zonde. Leid ons door uw woord en door uw geest. En hoor ons gebed om Christus wil. Amen. We gaan zo beginnen met het zingen uit Psalm 142. 142, waar het gaat over David, die een gebed bidt als hij in de spelonk was. Ik zal dat niet allemaal voorlezen, zoals u begrijpt. Maar het is wel een gebed waarin het woordje overstelpt wordt gebruikt. Als mijn geest in mij overstelpt was. Zo zegt hij. Nou, dat kan zo zijn, hè, dat wij wel eens overstelpt worden. Dat kan in blijde dagen zijn, dat je overstelpt wordt tijdens een jubileum bijvoorbeeld. Overstelpt wordt met blijken van liefde en van meeleven, van warmte. Overstelpt wordt met bloemen en andere cadeaus. En wat kan je dat klein, wat kan je dat verlegen maken bij al die overstelpende blijken van meeleven. Helaas zijn zulke hoogtijdagen in ons leven maar zeer beperkt en zijn de dagen van verdriet en van zorg veel groter en veel meer aanwezig. En dat is er nou waar David ons op wijst, dat hij overstelpt is door ellende. Het zal u waarschijnlijk ook wel zo vergaan als mij, dat je bij sommige psalmen van die heel persoonlijke herinneringen hebt. Dingen die in je persoonlijke leven betekenis hebben gekregen, ook naar aanleiding van gebeurtenissen bijvoorbeeld. Ik moet bij deze psalm altijd denken aan de tijd dat mijn jongere broer verongelukte en dat dominee van der Weert hierover preekte bij de begrafenis. Dat hij ter rechterhand uitzag, zo zegt David, en zie, zo was er niemand die mij kende, er was geen ontvlieden voor mij, niemand zorgde voor mijn ziel, tot u riep ik, o Heere. En die woorden kwamen terug toen ons kleine kind ook overleed. En dan word je inderdaad overstelpt door ellende. Een verdriet zo groot dat je daar geen uitweg uit vindt. Dat je bijna geen lucht, geen adem kan krijgen. En dat je eronder dreigt te bezwijken. Maar dan wijst David ons op God. Die die weg kent. Toen niemand zorgde voor mijn ziel. Toen hebt gij, o God, mijn pad gekend. En dan laat God weten dat wij met onze zuchten en onze zorgen niet verborgen zijn, daar Hij alles ziet en weet. Dan gaan we vanavond luisteren naar psalmen en gezangen rondom het thema Christus en zijn lijden. Wel, ook de Heer Jezus Christus was overstelpt. Overstelpt, gebogen onder de last van de toren van God. Overstelpt. Van smart, van bitter zielenlijden. En hij is bezweken onder die last. Bezweken onder de toren van God. En dat opdat wij niet zouden bezwijken. Niet onder de toren van God. En niet onder de gevolgen van de zonde. Laten wij daarom gaan zingen. Ik riep tot de Heere met luide stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Het vijfde, ik riep tot u. Ik zei, o Heere, gij zijt mijn toevlucht. En het zevende, voer mij uit mijn gevangenis. 1, 5 en 7 van Psalm 142. Vervolgens psalm 130, de zesde van de zeven boetpsalmen die we in de Bijbel aantreffen. Die begint met die zo bekende woorden: uit de diepten roep ik tot u, o Heere. De Statenvertalers die merken hierbij op dat dit een hartgrondig gebed is van een godzalig mensenkind, zeer beroerd vanwege de eigen zonde. En toch vertrouwend dat God hem die vergeven zal. Maarten Luther vond deze psalm een van de beste psalmen die er was. Zo zei hij. Hij noemde deze psalm Paulinisch. Waarmee hij bedoelde dat je hier de leer van Paulus zo in terug kunt vinden. De leer van zonde en genade. De leer van de totale doemwaardigheid van een verloren mensenkind en van de vrije, soevereine genade van God. Een Paulinische psalm, zo zei hij. Bij u is vergeving. Dat is de hoop die in deze psalm doorklinkt. Dat woord wordt ook een aantal keren gebruikt. Israël, hopen op de Heere, zo staat er. Ik hoop, ik verwacht zijn woord. De hoop, dat wordt wel genoemd het anker. De hoop is het anker van de ziel. En het anker, een werktuig aan boord van een schip dat in bepaalde omstandigheden nodig is, als het stuurloos is in grote stormen, dan werpt een schipper, een kapitein, werpt het anker uit, niet in dat schip, niet binnenboord, maar hij werpt het overboord. Buiten het schip zoekt dat anker naar de vaste rotsbodem, de vaste zeebodem, in de diepte. En als een mens het anker van zijn ziel gaat uitwerpen, dan moet hij niet hopen op iets in zichzelf, niet hopen op zijn eigen bevinding, hoezeer dat hij wellicht ook door God gewerkt is. Niet hopen op datgene wat hij ondervindt of niet ondervindt. Maar ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Israël, hopen op de Heere. De Heere, hier staat het met allemaal hoofdletters. Jehovah maakt zalig. Die naam die hij ten volle geopenbaard heeft in de Heer Jezus Christus. In het bloed dat het Lam van God aan het altaar van Golgotha heeft aangebracht. En wie nou last heeft van zijn zonde. En wie nou geen weg meer ziet. En wie nou in zichzelf het leven niet kan vinden. De psalmdichter zegt: laat het anker van uw ziel maar vallen in het bloed dat op Golgotha geplengd is. Laten wij het zingen. Vers 1, uit diepte van ellende. En vers 3, ik blijf de Heere verwachten. En vers 4, hoopt op de Heere, gij vromen. volgende lied is een gezang. Is dat mijn koning? Daar zingen we de eerste drie versen van. Als ik me niet vergis, dan is dat op de melodie van het bekende lied van Paul Gerhardt, Duitse dichterdominee, die samen met Johannes Sebastian Bach de Matthäus Passion heeft gemaakt. Het leidmotief, het leidende lied in die Matthäus Passion was: O hoofd vol bloed ontwonden, o hoofd vol bloed en wonden. Wel, het is niet letterlijk die tekst, maar je treft wel ongeveer dezelfde gedachten aan. Waarin heel duidelijk de lijn wordt aangegeven dat volgens de dichter het zijn schuld was, dat hem al die jammeren werden aangedaan. Iets wat je ook terughoort bij een gedicht, misschien veel bekender onder ons, van de Statenvertaler Jacobus Revius. Dat hele bekende woord: tenzij de Joden niet, Heer Jezu, die u kruisten, die verraderlijk u togen voor het gericht, nog die versmadelijk u spogen in het gezicht, en die, het zijn de krijgslui niet, die u stieten vol met puisten, nog die het vervloekte hout op Golgotha hebben gesticht. Ik ben het, o Heer, zegt Revius dan. En kunnen wij en willen wij dat ook nazeggen? Met dit gezang: ik koste hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen, dat riet, die doornenkroon. Ik sloeg hem al die wonden. Ik ben het, o Heere, die u dit hebt gedaan. De nagel en de speer, de geesel die u sloeg, en de bloedbedropen kroon die uw schedel droeg. Dit is al geschied, helaas, om mijn zonde. Het is niet eenvoudig om daar te komen. Maar als je daar mag zijn, in de verootmoediging, in het mishagen aan jezelf, door schuldbesef getroffen en verslagen, en dan aan de voeten van het kruis een blik mag slaan op die lijdende en stervende borg, zo'n plaatsje zou je niet willen verruilen voor al het plezier en alle geluk die er in de wereld te verkrijgen is. Eén dag in uw huis, één dag aan de voeten van het kruis is mij meer dan 1000 waar ik u ontbeer. Laten wij dat met een biddend hart samen zingen. 1, 2 en 3 van: is dat mijn koning? In de volgende psalm, psalm 16, staan ook weer heel bekende woorden. Ik lees vers 10. Daar zegt David, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. En door de bediening van Gods Heilige Geest citeert de apostel Petrus deze woorden op de tweede Pinksterdag. En Petrus leidt dat citaat in met de woorden, want David zegt van hem. En hij bedoelt daarmee de Heere Jezus Christus. David zegt van de Heere Jezus Christus, gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. En Petrus legt uit, dit kan niet over David gaan. David is gestorven en zijn graf is bij ons tot op deze dag. David heeft wel verderving gezien. Zijn lichaam is tot stof wedergekeerd. Het gaat hier over Christus. Petrus wijst hier op het wonder van de paasmorgen dat de Heer Jezus Christus opstond uit het graf. En de opstanding is uiteindelijk het geheim waarom er over het lijden en sterven van Christus gesproken kan worden. Als er geen opstanding was geweest, dan had het kruis van Christus geen enkele waarde gehad. Gods kerk verblijdt zich in dat kruis, juist omdat hij is opgestaan. En al gaat het dan hier niet over David. David is niet opgestaan uit de doden. David is in het graf, zijn lichaam is in het graf tot op deze dag toe. Maar David is er wel voluit bij betrokken, bij die opstanding van de Heer Jezus Christus. En al de ware gelovigen hebben door het geloof als vrucht van wedergeboorte deel aan de opstanding van Christus, aan dat nieuwe leven. Wat hier in deze psalm een erfenis genoemd wordt. In vers 5. De Heere is het deel mijner erven. Als je het aan een werelds mens, en daar horen ook ten diepste kerkmensen bij die nog zo aan de wereld vastzitten, als je daaraan vraagt, wat is een erfenis, wat is een erve, dan wijst die natuurlijke mens op een huis, op een stuk grond, op geld, op allerlei zaken die geërfd zijn van een vader of een oma. Maar Gods kind wijst niet naar beneden, maar wijst naar boven. Door genade, terwijl het in zijn hart zingt. Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En daarom is dit zo'n, zo zegt David, een gouden kleinood. Dat wil zeggen iets van onschatbare waarde. Een kostbaarheid. De opstanding van de Heer Jezus Christus, waar ook Gods kerk in mag delen. Dat de dood verslonden is tot een eeuwige en onverliesbare overwinning. Wij gaan het zingen, terwijl ook gecollecteerd zal worden. Voor, zoals op de voorpagina staat, de collecte is ten behoeve van de stichting Charité. En dan gaan we zingen Psalm 16, vers 1. Bewaar mij toch, o alvermogend God. Het derde, getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijn bekers wezen. En het zesde, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. 1, 3 en 6 van Psalm 16, terwijl het dus vooraf gecollecteerd zal worden. Psalm 38, van de 7 boetpsalmen in het psalmboek zijn er 4 die gedicht zijn door David in de tijd na zijn schuldbelijdenis en bekering van de zonde met Batseba. Psalm 6, Psalm 32, Psalm 38 en Psalm 51. En deze Psalm 38, waar we zo meteen een paar coupletten uit gaan zingen, is uit die eerste periode nadat zijn geweten is opengebroken door Nathan. De profeet die hem kwam opzoeken en uiteindelijk de vinger uitstak naar David met de woorden: gij zijt die man. En dat woord van Nathan was als een tweesnijdend scherp zwaard en David brak dwars doormidden. En vol van schuldbesef heeft hij zijn zonde beleden. En loodzwaar lag in die periode de toorn van God op hem. Op zijn gehele wezen, niet alleen op zijn ziel, niet alleen op zijn innerlijk, maar hij klaagde in deze psalm ook dat zijn vlees, zijn lichaam er last van had. Naar lichaam en naar ziel leed hij onder de last van de toorn van God. Misschien weet u daar ook wel van wat dat is. Dat als schuld echt schuld wordt. En oordeel echt oordeel. Dat je naar lichaam en ziel je zo uitgeput kunt voelen. En in deze tijd dat David dat zo mee moest maken. En hij geestelijk al zijn botten gebroken had na die zware en diepe val, blijkt uit deze psalm dat hij toch niet helemaal opgehouden had om te geloven. Ook al gloeide de toren van God in zijn ziel, het geloof in de ontferming van de Heere was toch niet geheel uitgedoofd. En met smeken en met wenen zoekt David een weg naar het vaderhart van God. Het blijkt wel uit deze psalm dat de volle troost van de vergeving van zonden nog niet gevoeld wordt. Dat ligt in het geestelijke leven ook heel onderscheiden. Daar is trap en daar is mate, daar is toename in zelfkennis, in godskennis, in Christuskennis. Hier wordt de volle troost van de vergeving nog niet ondervonden, zoals later in Psalm 32 wel wordt ondervonden en ook wordt bezongen. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, zo zegt David daar vanuit de beleving. En van die van de straf voor eeuwig is ontheven, zover is hij hier nog niet. Hier is het meer een zoeken naar die vergeving. En hier is het ook nog tot aan het einde van de psalm toe een klagen en een bange schreeuw. Ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Maar hij eindigt deze psalm met die belijdenis, terwijl hij de naam van God uitspreekt: o Heere, mijn heil, haast u tot mijn hulp. Heere, mijn heil. Mijn heiland. En hier wordt de roep naar die lijdende en die stervende en opgestane Christus ook ingevonden. In het toevluchtnemend geloof vanuit de schuldbelijdenis naar die vergevende borg. Laten wij daar samen van gaan zingen uit Psalm 38, het 12e, 15e en 22e vers. Vers 12, zij die mijne dood bejagen, leggen lagen. Het 15e, want o trouw en eeuwig wezen in mijn vrezen, staat mijn hoop op u alleen. En het 22e, Heere, ik voel mijn krachten wijken. Vlak voordat de Heer Jezus ging lijden en sterven, lezen wij in Matteüs 26 dat nadat de discipelen met de Heer Jezus het avondmaal genomen hadden, gegeten hadden, dat zij de lofzang zongen. En als zij de lofzang gezongen hadden, zo staat er in Matteüs 26 vers 30, gingen zij uit naar de Olijfberg. De lofzang, dat was het Hallel. De psalmen 113 tot en met 118. Die altijd eeuwenlang al bij het Pascha gezongen zijn. De lofzang. God loven, God prijzen. Je zou bijna denken, zou dat nu deze avond wel moeten? Nu de Heer Jezus dat ontzaglijke lijden in zou gaan, nu hij zijn ziel zou uitstorten in de dood, nu hij zou moeten nederdalen ter helle, zou het niet begrijpelijk zijn geweest als de Heer Jezus had gezegd tegen zijn discipelen, dat element van de Pascha-avond laten we vanavond maar achterwege. Want mijn ziel is geheel bedroefd tot aan de dood toe. Niet in de stemming om het Hallel, om de lofzang te zingen. Maar nee, Jezus wil wel zingen. En ik denk dat hij die avond de grote voorzanger is geweest. En dat hij de toon heeft aangegeven in al die psalmen die u maar eens op u moet laten inwerken terwijl u ze naleest. Deze psalm heeft daar ook deel van uitgemaakt. En zal het door een mensenkind op deze aarde ooit dieper zijn gezongen dan toen en daar in die Paschazaal in Jeruzalem op die donderdagavond door de Zoon des Mensen. Die coupletten die wij gaan zingen. God heb ik lief. Was dat niet het motief van de Heer Jezus Christus om die ontzaglijke lijdensweg in te gaan? Omdat hij zijn Vader boven alles lief had. Omdat hij de deugden, de eigenschappen van zijn Vader zo lief had, dat hij wilde rechtzetten wat God al die eeuwen daarvoor tekort was gekomen. Het recht van God wilde handhaven. De heiligheid van God genoeg wilde doen. Maar ook ervoor zorgen dat God zijn barmhartigheid weer kon bewijzen aan verloren mensenkinderen. Nooit heeft een mens het zo gezongen als Jezus in die laatste nacht voor zijn lijden en sterven. God heb ik lief. En dat tweede couplet. En nogmaals, heeft iemand het ooit dieper gezongen dan hij? Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Hoe heeft hij geklaagd aan het kruishout van Golgotha toen hij nederdalen moest ter helle? En ik was benauwd, omringd door droefenissen. We hebben het wel eens met die bekende psalmen gemeente over, dat was de psalm van mijn vader, of dat was de psalm van mijn oma, of dat is mijn psalm. Een psalm die je zo heeft geraakt en zo heeft getroffen in bepaalde levensomstandigheden. En waar je altijd aan terugdenkt als je zo'n psalm zingt. Wel nu, dit is de psalm van Christus. Meer dan van enig mens. Zien we hier in de ziel van Christus wat hij heeft geleden. Wat hem ook heeft gedreven. God heb ik lief. Laten we het gaan zingen. Die eerste drie versen uit Psalm 116. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wij kennen deze vraag die gesteld werd aan het kruishout van Golgotha. Ze kwam uit de mond van de lijdende borg. Terwijl hij in die drieurige dikke duisternis aan het kruishout hing, riep hij het uit. En Marcus zegt, dat deed hij met luide stem. Hij heeft het uitgeschreeuwd. Die bittere roep in de godsverlatenheid. En wij kunnen niet begrijpen, we kunnen niet peilen wat dat is geweest. Die godsverlatenheid waar deze klacht uit voortkomt. Luther merkt bij deze psalm op, trek uw schoenen maar van uw voeten. Want de plaats waarop gij nu staat is heilig land. We komen hier in het binnenste van het lijden van de Heer Jezus Christus. Wat dat geweest is. Luther zegt, God van God verlassen. Weer kan dat bevassen? God van God verlaten. Wie kan dat bevatten? Maar al kunnen we dat dan nooit bevatten. En al kunnen we het niet begrijpen. Maar het geloof mag er zich wel door laten vertroosten. Juist als dat woord verlatenheid betekenis gaat krijgen in ons leven. Dat kan hier al bij aanvang in dit leven zo zijn. Als wij verlaten worden door mensen bijvoorbeeld. Dat mensen ons de rug toekeren. Of anderzijds dat mensen je ontvallen. Wat kan dat zeker ook bij het ouder worden als steeds meer mensen om je heen wegvallen en je van mensen verlaten wordt. Wat kan dat een stuk eenzaamheid geven als je niets en niemand over lijkt te houden. Maar als je dan de Heere maar mag overhouden. Als je God maar mag overhouden. Dat is het allerbelangrijkste. Ons oude avondmaalsformulier dat zegt dat de Heer Jezus zich vernederd heeft. Tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Toen hij riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God genomen zouden worden. En nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Zalig wie dit mag kennen. En wie zich in die allerdiepste angsten en versmaadheden ook straks als ons eigen leven gaat eindigen en wij door alles en iedereen verlaten zullen worden. Als je er alleen voor komt te staan. Als je dan God mag overhouden. Dan heb je ook genoeg. Dan kun je die allerlaatste reis maken door de doodsjordaan heen. Als de Heere meegaat, ik zal niet vrezen, zegt David in een andere psalm, want gij zijt met mij. Kom, laten wij dit biddend zingen, terwijl we in gedachtenis houden de prijs die betaald wordt en betaald is. Opdat verloren zondaren nimmer van God verlaten zouden worden, is de Heere Jezus Christus in die eeuwige verlatenheid geweest, nedergedaald ter helle. Psalm 22 en daarvan de versen 1, 6 en 11. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. En verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. 1, 6 en 11 van 22. En daarna zingen we ook aansluitend dat gezang wat daarna volgt. Het is middernacht en in de hof. Dus punt 8 en 9 doen we zonder verdere aankondiging na elkaar zingen. Er zijn een aantal psalmen die in het Nieuwe Testament door de Heilige Geest van een verklaring worden voorzien. En dat geldt ook de volgende psalm die wij gaan zingen, de ene laatste van deze avond, psalm 40. We vinden die psalm geciteerd in de Hebreeënbrief, in het 10e hoofdstuk, waar de schrijver onder leiding van de Heilige Geest de onvolkomenheid van alle offers uit het Oude Testament laat zien. Hij zegt die bekende woorden: het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. En dan, daarom komen in de wereld, zegt hij, de Heer Jezus Christus, wordt daarmee bedoeld, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Christus is dus aan het woord in psalm 40. En in ieder die iets gaat verstaan van wat de apostel Paulus in Romeinen 7 beschrijft. Het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En ieder die het verstaan mag, door genade, wat het betekent om een ellendig mens te zijn. Omdat dat vlees zich nooit aan de wet van God kan en wil onderwerpen. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Wie daar werkelijk iets van mag beleven, voor hem of voor haar wordt het zo'n evangelie, wat die Hebreeën schrijver zegt. Terwijl hij psalm 40 mag citeren. Dat waar het mij aan alles ontbreekt, om de wil en de wet van God te doen, waar ik die schuld niet kan betalen, waar ik de straf niet kan dragen, waar ik niets aan genoegdoening kan brengen, niet in de tranen die ik pleng, niet in de offers die ik breng, maar dat het alles door hem is volbracht. Dat hij gehoorzaam is geweest. In de daad gehoorzaam, dat hij God lief gehad heeft boven alles. De naast al zichzelf, niemand kon hem overtuigen van zonde. Maar ook in zijn lijden is Christus volmaakt gehoorzaam geweest. Heeft hij de beker van de gramschap tot de laatste druppel leeggedronken. Zalig die man, die vrouw, die jongen of het meisje die dit lied van het Nieuwe Testament uit de mond van Christus mag horen. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Laten we het zingen op psalm 40 vers 3 en 4. zijn bijna aan het einde gekomen van deze mooie samenzangavond. En dan is het goed om nog eens even de mensen te bedanken die deze avond hebben voorbereid. De zendingsevangelisatiecommissie, allen die hen hebben bijgestaan. Ook de bovenstemgroep uit Katwijk voor hun reis hier naartoe en voor het ondersteunen van het zingen van vanavond. Het was werkelijk prachtig. En ook Huig, bedankt voor het orgelspel. U heel hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid en ook voor uw gaven, want de opbrengst van de collecte is na aftrek van alle kosten €1160, waarvoor naast de heren u allen hartelijk dank. Dan gaan we samen eerst de heren danken en bidden voor deze avond en zijn zegen vragen ook voor de nacht en de dag van morgen. Barmhartige, genadige heren, wat is het een zegen dat wij deze avond mochten beleven. Aan het einde van deze week, terwijl morgen als u ons het leven geeft, de dag des Heren mag zijn aangebroken, waarop wij weer naar uw huis mogen gaan. Heren, laat het deze avond toch zo geweest mogen zijn dat we daarop voorbereid werden. Het was stichtelijk om met elkaar zo deze avond hier samen te zingen, begeleid door de bovenstemgroep en het orgel. Laat het ons hart getroffen mogen hebben, Heren. En geef dat we er niet alleen over hebben gezongen, maar dat we er ook uit mochten zingen of eruit mogen leren zingen. Dat de dingen beleving mogen zijn of worden. En geef zo, Heren, dat dat lied van Mozes en het Lam hier in de eerste tonen door ons mag worden geleerd en straks voor eeuwig mag worden gezongen. En dank voor alles wat u schonk. Vergeeft u genadig al het zondige dat ons altijd weer aankleeft. Wees u met ons, ook als we naar huis gaan. Geleid ons over de onveilige wegen. Breng ons allemaal veilig op de plaats van onze bestemming. Ook als wij een stille en eenzame woning ingaan, ontfermt u zich in alle omstandigheden van moeite en verdriet. Wilt u ons morgen allemaal veilig in uw huis brengen. Gedenk uw dienstknechten, ook onze vriend en broeder Visser hier ter plaatse die uw woord mag bedienen. Wil ook hem nabij zijn. De kerkraad van de gemeente, we dragen ze aan u op. Wees met heel de gemeente en met ons allen, waar wij ook onze plaats hebben. Dat uw koninkrijk zou mogen komen, Heren, in ons hart en over deze gehele wereld. Tot roem en tot eer van uw naam en zaligheid van zondaren. Wilt u ook met de stichting Charité zijn waarvoor we gecollecteerd hebben. Heren, geef dat het geld ook zo mag besteed worden zoals zij dat wensen. En laat in onze gebeden en onze gaven ook de nood van onze naasten mogen worden gelenigd. Wilt u ons horen? Uit genade alleen en om Christus wil. Amen. We gaan als laatste zingen Psalm 118. Het is het laatste feestlied uit het Hallel, wat ik al zo eerder heb aangehaald. Die psalmen 113 tot en met 118 dus, die gezongen werden op de Pascha-avond. De lofzang, zoals Matthäus dat noemt, en als zij de lofzang hadden gezongen, gingen zij uit naar de Olijfberg. De oproep om de Heere te loven. Dat wil heel eenvoudig zeggen om goed van God te zingen en te spreken. De achtergrond van die oproep lag in de benauwdheid van het volk Israël allereerst, die door de eeuwen heen ontzaglijk veel vijanden en benauwdheden heeft gekend. Deze psalm is gedicht na de bevrijding uit de ballingschap in Babel. Maar het geldt geheel Gods kerk van alle tijden en plaatsen, ook individueel. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden des Heren verkondigen. En ik kan deze psalm nooit lezen of zingen zonder daarbij te denken aan die Barendrechter die wij allemaal wel kennen, dominee Hendrik Cornelis van der Ent. De dominee uit mijn jeugd, die ook zeker later voor mij van grote betekenis werd, toen de Heer in mijn leven kwam en de roeping tot het ambt kwam, heb ik veel met hem gesproken en hij vertelde ook iets van die eigen strijd die hij doorworsteld had en hij haalde deze psalm ook aan. Het was in de Tweede Wereldoorlog dat hij hier ergens in de velden van Barendrecht aan het werk was en dat er toen vliegtuigen aan het strijden waren en dat hij om zich heen de granaten en de kogels hoorde inslaan. En in grote angst wierp Henk zich op de grond en hij riep om Gods genade en ontferming. En toen zei hij, toen kwam met kracht die woorden in mijn hart. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden des Heren verkondigen. En toen mocht Henk van der Ent het vast geloven dat de Heren voor hem een taak had in zijn koninkrijk. En beste mensen, wij moeten het allemaal leren. Wellicht niet op de wijze zoals iemand die geroepen wordt om het wondere ambt te dienen. Maar ik zal niet sterven, maar leven. En de daden des Heren verkondigen. Wij kunnen er geen van allen buiten. We zijn op reis naar de eeuwigheid. En aan het einde van deze avond, nadat we zoveel rijke psalmen en gezangen hebben gezongen, en we nagedacht hebben over de inhoud daarvan, komt de vraag naar ons toe, wat kennen wij daar nu zelf persoonlijk van? Wie is de Christus, die lijdende en stervende borg voor ons? Het antwoord daarop is beslissend voor de eeuwigheid. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En die zal wel moeten sterven. Eeuwig in de dood, zonder uiteindelijk toch te sterven. Niet meer te zingen, maar eeuwig te klagen in de wening en de knersing der tanden. Nog is het genadetijd. Nog mag deze psalm worden gezongen. Een psalm opnieuw van Christus. Waarin hij het leven verworven heeft en het aanbiedt uit vrije, soevereine genade alleen. En wie achter hem en bij hem mag schuilen, die zal het ook mogen ervaren wat hij gezegd heeft tot zijn discipelen en in hen tot zijn ganse kerk. De poorten der hel zullen mijn gemeente nooit overweldigen. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. En zal het voor heel Gods kerk, ook voor u en voor jou, mogen gelden, ik zal niet sterven, maar leven en de daden des Heren verkondigen. Laten wij zo deze laatste verzen zingen, terwijl wij in gedachten houden dat deze psalm de laatste was die van de lippen van Christus heeft geklonken. En opnieuw zeg ik, wie zal het ooit dieper hebben gezongen dan hij in die laatste nacht? Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. Wie zal het ooit dieper hebben gezongen dan hij? Bind de offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar, terwijl hij wist dat hij het lam Gods was, dat de prijs, dat de zonde der wereld moest wegdragen. Psalm 118, vers 11, 12 en 13. En daarna wens ik u allen wel thuis en een gezegende zondag.